Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij de 9e bonusaflevering van Echt Gebeurd. Omdat we 15 jaar bestaan, heeft onze redactie 15 favoriete verhalen uit de beginjaren van onze podcast gekozen om opnieuw onder jullie aandacht te brengen. Vandaag in de herhaling een verhaal van Hemza Lassri uit mei 2017, dat eerder verscheen als aflevering 161.
Toen ik klein was, ging ik altijd met mijn moeder naar rommelmarkten. Niet omdat we interessante hipsters waren, maar uit noodzaak. Want mijn ouders waren gastarbeiders, een eerste generatie Marokkanen. Dus ze hadden gewoon heel weinig geld. Mijn moeder dacht, alles wat je kan kopen, kun je ook tweedehands kopen. En dat lukte er ook altijd. Ze maakte er eigenlijk een beetje een sport van. Dan haalden ze iets van de rommelmarkt en dan moesten we raden hoeveel het kostte. En dan zeiden we altijd 10 euro, terwijl we wisten dat het lager was. En dan zeiden ze, nee, 50 cent, iets absurds. Want ze kon namelijk heel goed afdingen. En dat was indrukwekkend goed eigenlijk. Ik zou er bijna trots op zijn als ik me niet kapot schaamde natuurlijk. Ik stond altijd heel ver weg te kijken hoe ze dat deed. Toen ging ik een keer mee, toen nam ze me een keer mee, want we kwamen uit Breda. En daar is jaarlijks een hele grote rommelmarkt op straat in onze wijk. En toen ging ik kijken naar speelgoed en zo. En zij ging naar moederdingen kijken, weet je wel, huishoudelijke shit en kleren, kleding. En toen zat ze koffers te bekijken. En toen, als ze er eentje aan inspecteren, zo, weet je wel, is hij wel goed genoeg? Is er schade? Hoeveel kan ik hier afhalen van de prijs? En toen was ze met die vrouw aan het afdingen. En aan de overkant stond een groepje mannen, stonden biertjes te drinken. En toen riep er een, geef haar die koffer, dan kan ze oprotten. En mijn moeder verstond het niet. Die sprak slecht Nederlands. Plus het was plat Brabants. En ik verstond het natuurlijk wel. Ik was 9 of 10 of zo. En ik had het door wat er aan de hand was. En ik zei, kom mama, we gaan. Het is niet leuk meer. En die koffer was inderdaad bestemd om mee op te rotten. We gingen een jaar of twee later gingen we naar Marokko. En die reis daarheen is best wel zwaar. Want we gingen met z'n achten. Mijn ouders hebben 6 kinderen. Ik ben er 1 van. We gingen dan met 2 auto's. En mijn zus is, vrouwen zijn slimmer dan mannen. Mijn zus had een Peugeot, 4 deurs. Want ze wist dat mijn moeder heel veel meuk verzamelde om mee te nemen. Mijn broer kocht een cabrio, Renault Megane. En dan moet je niet langer dan een uur achterin zitten eigenlijk. Want dan word je gewoon claustrofobisch. Maar wij moesten dus 2-3 dagen daar achterin. Maar hij wilde gewoon heel graag pronken in Marokko. Dus ik zat het meeste bij mijn zus in de auto. Maar soms moest er echt afgewisseld worden. En de reis. Het is leuk omdat je het met z'n allen doet. Maar het is echt alleen maar omdat het moet. Want het vliegtuig konden niet betalen met z'n achter. En onderweg kunnen we ook geen hotel betalen met z'n achter. Dus wat we deden was zo lang mogelijk doorrijden. Totdat mijn broer en zus moe werden. En dan gingen zij slapen of in de auto achterover. Met stoel achterover. Of op een deken tussen de auto's. En ik mocht dan in de auto niet slapen van mijn zus of van mijn broer. En dan werd ik geport van, hey, doe het gezellig, weet je wel. Anders val ik ook in slaap. Maar als zij dan ging slapen, mocht ik ook niet slapen, want ik moest op de spullen letten. Dus het was heel vermoeiend en er werd ook niet gedoucht natuurlijk. Het was naar eigenlijk. Maar nogmaals, je deed het samen en je wist waar je het voor deed. Want zodra je dan in Marokko was, was het allemaal de moeite waard. Want dan werden we heel hartelijk ontvangen door heel onze familie. Die verzamelde zich in het huis van mijn oma en mijn opa. En die gingen er allemaal in een kringetje zitten en dan moest je een half uurtje zo, weet je wel, hallo, ben je groot geworden? Al die dingen. En dan werden alle spullen uitgepakt. Dus dan deed mijn moeder die koffers open en zei ze, dit is voor jou en dit heb ik voor jou gehaald. Hier heb je sandaaltjes. En ze zei natuurlijk niet dat het allemaal van kringloopwinkels kwam, maar ze waren er heel blij mee. Zo kreeg mijn neef een keer een shirt. Dat was een grijs shirt, had ze erom gekocht. En er zaten van die grijze letters op die je alleen maar kon zien als je zo goed onder het licht stond. En hij liep er een keertje mee met mij door de stad. En ik zei, wat heb je voor shirt aan? Hij zei, die heb ik van je moeder gekregen. En er stond op, smile if you're gay. Zo'n kringloopshirt. Die niemand wil. Maar hij was heel blij mee. Hij heeft nog een keer gedragen naar een bruiloft. echt waar. Ik heb er foto's van. En die 6 weken, we bleven natuurlijk zo lang mogelijk, want we hebben heel het jaar door voor gespaard. En die 6 weken waren dan ook echt hemels. Dan, mijn oudste broer, die was eigenlijk meteen, zodra we er waren, ging hij naar de grotere steden, want daar waren de meisjes. En dan ging hij met zijn cabrio elke dag een nieuw meisje rondrijden. En het was een soort Volkswagen clowns waren het, weet je wel, één erin, één eruit. En mijn oudere zussen gingen naar salons, die gingen dan zich mooi maken en zo, want die hadden elke weekend wel een bruiloft. En ik had dan heel weinig genoeg. Ik kreeg dan van mijn vader, die had een eigen plek, een eigen stoel, een eigen tafel bij zijn eigen café, waar hij al heel zijn leven kwam. En als hij dan weer was, na een jaar was het hij ze weer. En dan ging ik elke dag naar hem toe, kreeg ik wat geld, omgerekend 1 euro, dat is dan 10 dirham. Daar kun je gewoon de hele avond mee door, als kind. En ja, het was een soort paradijs, want als kind is 6 weken natuurlijk een soort oneindigheid. En, maar in de laatste week begon het dus weer een beetje om te slaan, vooral bij mijn moeder. Want toen beseften we weer, we moeten ook nog terug naar Nederland. En de laatste nachten vaak was het best wel heftig voor mijn moeder. Die kreeg dan echt zware paniekaanvallen. Want wij gingen terug naar Nederland, naar ons eigen land in feite. Maar zij ging weg van huis. Zij moest dan weer een jaar lang, of misschien wel langer, haar familie verlaten. En wie weet wie er dan nog is. Want ze heeft natuurlijk ook oudere broers en zussen. En je weet nooit wie er nog over is na een jaar of anderhalf. Kan veel veranderen. Dus toen zaten we weer allemaal. Heel de familie was weer verzameld in een kring. Maar nu om haar te troosten. En te zeggen dat het is niet zo lang. Voor je het weet beide weer. Je kinderen zullen voor je zorgen. En je moet terug naar Nederland. En dat deden we uiteraard ook. De terugweg is natuurlijk net zo naar als de heenweg. Alleen heb je nu minder om naar uit te kijken. Tenminste mijn moeder dan sowieso. En de sfeer is ook heel anders. In de auto terug zijn we al bezig met schoolboeken en huiswerk en werk en rekeningen en rommelmarkten en dat soort dingen. Maar het begon nu eigenlijk al voordat we in Nederland waren. Want op de terugweg waren we bijna bij Parijs en toen stopte mijn broer bij een tankstation. En toen stopten we natuurlijk allebei de auto stopten. En toen zei hij van ja, ik moet eigenlijk tanken. Toen zeiden we, ja, dat kun je doen, dat is een tankstation. Toen zei hij, nee, ik heb geen geld meer. Toen zeiden we van, oh, heeft Hanna nog geld, mijn zus? Toen zei ze, ja, ik heb nog wel genoeg geld, maar alleen om met 1 auto in Breda te komen. En mijn vader had wel een bankpas, maar dat was een wereldpas. Of sorry, dat was geen wereldpas. Dus kon hij ook niet mee pinnen. Dus we hadden gewoon geen geld meer om thuis te komen. Dus waar we een week eerder met een cabrio door Marokko reden, met van die gele kentekens als goudstaven, waren we nu op een tankstation in vlakbij Parijs, niet wetende hoe we thuis zouden komen. En toen zei mijn moeder, ja, ik ga iemand om geld vragen. En mijn vader en wij natuurlijk allemaal kapot gegeneerd. En mijn zus helemaal hysterisch aan het huilen. Hoe kon je het laten gebeuren? En na een half uur of zo zei mijn moeder van ja, ik ga het doen. Ik ga iemand om geld vragen. En toen keken we allemaal toe in de auto hoe zij naar een ander Marokkaans gezin ging. Een man die met zijn vrouw en kind. En toen zagen we het haar uitleggen. En heel veel van dit en dit. En heel veel van die smeekgebaren. En we dachten allemaal, Jezus, wat doen we haar aan? Maar goed. En toen kwam ze met hem terug. En toen gaf hij ons iets van 60 of 70 euro... het was nog iets van 4 uur rijden dus. En zijn kaartje, waar zijn adresgegevens en zijn rekeningnummer op stonden. Dus wij hem allemaal bedanken. En toen zijn we met dat geld ook thuisgekomen. Die ochtend moest mijn zus werken. Dat was ook de reden dat we echt per se weg moesten. Want het geld had natuurlijk ook overgemaakt kunnen worden. Maar dan was het de dag daarna pas op onze rekening. Die ochtend moest mijn zus werken. Want we hebben elke seconde uit die vakantie geperst. Meteen toen ze terugkwam van de werk, heeft ze een kaart gestuurd naar die man. Het eerst het geld overgemaakt uiteraard en een kaart gestuurd. Met heel erg bedankt, je hebt ons gered. We weten niet hoe we het zo ver hebben laten komen, maar je hebt ons echt gered. Een week of twee later kwam die kaart terug in een soort gehavende PostNL envelop of zo. En het geld was overgemaakt, zag mijn zus, maar de kaart was dus naar Frankrijk geweest en teruggekomen. En toen zei mijn vader, oh ja, oké, dat is een engel geweest. Die heeft geen adres. Ja, maar ja, oké. Maar het was wel lief, het was mooi. Nu is mijn vader, hij is inmiddels overleden, we zijn nu een aantal jaar verder. En mijn oma en mijn opa ook. En het huis waar we ons in verzamelden is verbouwd inmiddels, dus ook niet meer. Dus de verzamelplek die het was. Dus het glans is wel een beetje van Marokko af voor ons. Binnenkort ga ik wel naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk, met mijn vrienden. En ik ga mijn moeder vragen of ze nog een goede koffer voor me heeft.
Dat was een verhaal van Hemza Lasri, die trouwens op alle muziekstreamingdiensten te beluisteren is met een zelfgemaakt album met 16 indrukwekkende tracks. Hij noemt zichzelf daar kortweg Hemza en de titel van het album is A Life of Nobody Else's. Dat is een luistertip. Komende donderdag verschijnt er een nieuw verhaal op deze podcast. En volgende week maandag laten we je weer iets moois horen uit ons archief. Tot dan.